Goedemorgen, gemeente Tiegenwolkom. Gemeente van harte welkom in deze dienst vanmorgen. Ook de gasten heet ik van harte welkom. En de mensen die nu via de livestream of de komende week met ons verbonden zijn. Ik hoop dat jullie ook thuis voelen bij ons. En een speciaal welkom voor two friends of us from Iran. I hope you have also a nice services. De preekthema is over de zonde. En ja, wat is zonde? De korte samenvatting is het doel missen. We missen het doel van ons leven. En waarom zijn we hier op aarde? Waarom heeft God ons geschapen? God heeft ons geschapen om hem te verheerlijken. Om hem te eren, om hem te gehoorzamen en eeuwig van hem te genieten. En dat hebben wij niet volledig kunnen volbrengen. Maar dat heeft Jezus voor ons volbracht. En nu mogen we straks ook het avondmaal vieren, waarin wij herdenken wat Jezus voor ons volbracht heeft, wat wij niet konden doen. En laten we dat straks ook met vreugde en in grote dankbaarheid vieren. Voor alles wat ons door Jezus gegeven is. En namens de kerkraad mag ik allemaal een gezegende dienst toewensen.
We gaan deze dienst stilstaan bij het thema zonde. Nou weet ik niet natuurlijk wat u of jouw eerste gedachte daarbij is. Toen je het zag of toen je het hoorde. Vroeger had de kerk de naam dat het altijd over de zonde ging. Misschien kennen sommigen dat verhaal van die jongens die naar de kerk moesten van hun ouders. Maar geen zin hadden en dus niet geweest waren. En toen ze thuis kwamen vroeg de moeder van, waar ging het over in de kerk? Zeiden ze, over de zonde. En wat zei de dominee ervan? Hij was er tegen. Nou, kwam hij altijd mee weg. Volgens anderen wordt er tegenwoordig veel te weinig over de zonde gepraat. In de kerk ook. Nou ja, hoe je het ook ervaart, wat je erbij denkt, het is een oerbijbels thema. Het gaat over ons probleem en de oplossing. Maar het is ook super actueel, want als het ergens veel over de zonde gaat, tegenwoordig is het in de samenleving. We zijn bijna obsessed met de fouten van anderen. Vooral de fouten van anderen. En een heel spannend punt erbij is het aanwijzen van wat de fout is. Dat is vrij makkelijk, gaat bijna vanzelf. Maar een oplossing, laat staan genade, dat is vaak verder zoeken. Nou, daar gaat het in deze dienst over. Over de zonde en over genade. En daar lezen we drie gedeeltes. Uit Genesis 3, vers 1 tot 8. Lucas 4, vers 1 tot 13. En een paar versen uit 1 Johannes 2. En Gerrit leest die voor ons. In het Fries en in het Nederlands kunt u meelezen op de piemen.
Toen de val, nou wie de slangen gewikster als alle oren dieren van het veld die God de Heere maken hier. Die zei het zijn de vrouw, had God wier zijn dat je me van geen een van de bemen van het half eten maaien? En de vrouw zei het zijn de slangen, wij maaien eten. Van de beemvrucht in het hof, maar van de vruchten van de beem die midden in het hof stiet, had God zijn. Daar mag je net van eten en daar ik net aankomen. Oors zullen je me stieren. De slangen zei, liekwoost zijn de vrouw, je zullen vier net stieren. Maar God weet wel dat de dag dat je hem daarvan eten, je met de eeren iepen gingen zullen en dat je hem dan als God wijzen zullen en weet hebben van goed en kwee. Doe zeg de vrouw dat de beem goed wie om van te eten en dat er een lust voor de eeren wie. Ja, een onlokkelijke beem om oordeel om te krijgen. Dat is de naam van zijn vrucht en iet. Ja, joed ervan oon haar man die bij haar weer en ik die eet. Du gongen haar beide de egen iepen en je waren gewaar dat ze negen wien. Dat je knoopten vierenbladen onwaar en maken haar zelfs skelkjes. Du jeden ze in een woestijn, in een wien, hoe daai het lood van God de Heere door het hof gingen. En de meisje en zijn vrouw verschoelen haar voor God de Heere tussen de bijmen in het hof. Lucas 4. Jezus in een verleiding bracht, maar eten, macht en ere. Vol van heilige geest ging Jezus waarom bij de Jordaan waai en hij werd door de geest in een woestijn bracht. Dat de 40 dagen door de duivel hefke waard. Die dagen eet er neer en doet ze omwien hier honger. De duivel zei in hem, als jou God zoon binnen, zis dan die stien, dan rust dat er in breer veroordeelt. Jezus joeg hem te antwoord, de stiet in de schrift, net van breer alleen zal de menske libje. Toen bracht Jezus op een hichte en liet hem in een eerwink alle koninkrijken van het bewennen vrouwtje. En de duivel zei in hem, on jou zal ik het al die machtige, prachtige rieken ja. Ze binnen mij om een stap betrouwd en ik jou ze on wat ik wil. Dat als jou van mij op een knibbels vallen, zal dat alle keren Joes wezen. Jezus joeg hem te antwoord, destijd schreeuwen, de Heere die God moest ontbidden en hem alleen het ziens bewijzen. Toen bracht er Jezus naar Jeruzalem, zette hem op ronde van het tempeldak en zei in hem, als jou Gods zoon binnen, spring hier dan resdel. Daar stiet omes, zijn engels zal er jitten op jou te passen en met de handen zal die jou opvangen. Dat jou de voeten om geen stien stitten. Maar Jezus joeg hem te antwoord, er is zijn, doe maar de Heer die God net eerne opvergen. Doet de duivel al zijn verleerders kunsten op hem. Probeer hier, gong er bij hem waai en wachten zijn tijd af. Johannes 1, 2. Haf de vrouw en de dingen van de vrouw net leef. Als in de vrouw leef had, is de leefde van de heid net in hem. Want al wat in een vrouw is, het al te menselijke begeren en het begeren van de eigen en het grutgeen op je bezit, komt net uit de heid, maar uit de vrouw voort. De vrouw gaat voorbij en hij begeren ik. Maar die Gods wil toch bloot in eeuwigheid.
Thema voor deze dienst is dus dat zonde. Gekozen omdat die uitdrukking eigenlijk wel heel bekend is. Iedereen zegt het wel eens. Misschien voorkomt dat een beetje dat je meteen een afhaakmoment hebt bij dit thema. Want in het algemeen spraakgebruik is die uitdrukking dat zonde een beetje dat waar Gerrit al naar verwees in zijn inleiding. Je doel missen. Je hebt net een andere auto en een week. Nog geen week verder en er zit een dikke kras in. Zonde. Of je laat iets uit je handen vallen. Klet een stuk. En je zegt dat is zonde. Het mist een doel. Maar in de Bijbel is zonde, behalve dat, ook nog wel iets meer. En ik kwam de afgelopen weken een mooie definitie tegen. Die ik graag even met jullie deel. Van een zekere Ignatius van Loyola. Nou, wie dat is, wie het wil mag het uitzoeken. Maar de onwil om erop te vertrouwen dat wat God voor mij wil, niets minder is dan mijn diepste geluk. Dat is zonde in de Bijbel. De onwil om erop te vertrouwen dat God niets liever wil dan mijn diepste geluk. Dat is wat God wil, maar om de een of andere reden hebben we er zelf grote moeite mee om dat echt te vertrouwen. Daar staan we bij stil. En daarom, waarom een preek over de zonde? Nou, voor de duidelijkheid, het doel van deze preek is om zonde te herkennen of erkennen, of het woord ontmaskeren wordt er wel bij gebruikt, want het verbergt zich vaak, de zonde, valt niet zo op, en op een goede manier er tegen strijden. En uiteraard, als we het daarover hebben, hebben we het over het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt van zonde, zegt de Bijbel. En maar die zorgt er dus voor dat we het herkennen, dat het licht komt en dat we er op een goede manier tegen leren strijden. We hebben meerdere Bijbelgedeeltes gelezen en die eerste uit Genesis 3. Daar zet ik me even boven de firmalisten bedrog. En Genesis 3 is een hoofdstuk waar heel vaak over gediscussieerd is. Beroemde theologische debatten over gevoerd zijn, of berucht kun je zeggen, over die sprekende slang. En moderne mensen waren van mening dat je dat niet meer kon geloven. Alsof mensen 2000 jaar geleden het wel heel normaal vonden. Een slang die praat. Daar ging dan de discussie over. Maar het ging wel vaak voorbij aan wat er nou echt verteld wordt. Want het meest belangrijke woord uit die eerste verse is het woord sluw of list. De slang was de listigste van al het veld. Hij staat als de verpersoonlijking van de duivel. De tegenstander van God, die in de Bijbel diabolos wordt genoemd, dat betekent letterlijk degene die alles in de wacht houdt. Dat is er aan de hand en dat gaat op een manier. De duivel werkt in op het hart van mensen. Als we het over zonde hebben, is het namelijk dan ook niet te doen om dat los te zien van het werk van de duivel. Wat best wel misschien een beetje uit beeld is geraakt bij ons. Of we hebben er niet zoveel over, of het is de karikatuur van een opvallend mannetje met rode horens. Maar Gods tegenstander, die, moet erbij zijn, geen excuus is, nooit, voor ons gedrag en onze keuzes, maar zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt Petrus ergens. De kern van het werk van de duivel is ons in ons hart wantrouwen zaaien over Gods goede bedoelingen. Verkeerde denkbeelden laten ontstaan over wie God is, wie wij zijn, en dat vastzet in onze gedachten. Persoonlijk, bij ons, maar ook veel breder in onze wereld, in onze cultuur. Kijk, zijn als het gaat over de belangrijkste denkbeelden. Wat moeten we denken? Wat zegt de Bijbel? Kun je drie dingen zeggen? Drie vragen. Wie is God? Wie zijn wij? En wat moeten we doen? Daar gaat het over, in de Bijbel. En als je nou even heel snel en misschien iets wat korter de bocht samenvat. Wat is in onze cultuur nou, wat zijn de antwoorden als we deze vragen stellen? Nou, God, die bestaat niet. Of die is irrelevant, onbelangrijk. Wij zijn zelfbeslissende, dus autonome wezens. En we bepalen zelf wat goed en kwaad is. Wij zijn de norm. Nou, bekijk vanuit dat. En onze cultuur denkt zo. Dat zit ook in ons allemaal. In ieder geval, ik herken het bij mezelf ook. Dat doortrekt ons. Dat denken. En waar komt het vandaan? Nou, dan kijken we naar Genesis 3. De oerleugen daar. En de gevolgen ervan. In Genesis 3, wat er beschreven wordt, is een soort beproefde methode om de waarheid te verdraaien. De duivel komt niet met de vraag letterlijk wat God gezegd heeft, maar hij verdraait het subtiel. He, zeggen we, als je iets voor 5% verdraait, is het niet voor 95% waar, maar wordt het eigenlijk een hele leugen. Is het dat God gezegd heeft dat je van geen ene boom mag eten? Is God degene die gezegd heeft dat je vooral heel veel niet mag? Nou, de vrouw reageert daar wel op door te zeggen, Van nee, God heeft gezegd dat we van alle bomen mogen eten, maar van één niet. Als we daarvan eten, zullen we sterven. En dan komt de reactie. Wat ik zeg maar dan een oerleugen noem, het denkbeeld over God. Nee, daar zit iets anders achter. Je moet God niet vertrouwen. Wantrouwen. Hij is een tiran. Hij beperkt je. Hij is alleen uit op eigen eer. Hij wil je klein houden. Er wordt wantrouwen gezaaid. En het gevolg zie jij meteen. Want je ziet Adam en Eva, de mens en zijn vrouw, hoe het genoemd werd, opeens zich voor elkaar gaan schamen. Daar ontstaat verwijdering. En naar God toe. Want meteen aansluitend staat er dat God komt. Een van de mooiste teksten misschien wel uit de Bijbel. Dat God komt voor zijn avondwandeling. En dan verbergen ze zich. Dit schaamte, angst, terugtrekken. Die oerleugen, die heeft goed gewerkt. En die zit, als ik me niet vergis, ontzettend diep. Tot de dag van vandaag. De overtuiging dat gaan geloven in God, per definitie betekent dat je vooral heel veel dingen niet meer mag. Dat God je beperkt. Zodat de macht overneemt. En ja, dat jij er niemand toe doet. Dus je reactie daarop is heel breed, zeg maar, de gedachte. Waarom zou je geloven? Ben je gek? Maak je eigen keuzes. Volg je hart. Wees trouw aan jezelf. Oftewel, negeer God. Laat hem overal buiten. De Bijbel vertelt ook over de reactie van God. Op die inwerkende oerleugen. Wat doet God? God reageert door de komst van de Heer Jezus. Die kwetsbaar mens wordt, zoals wij. Opgroeit. En als hij begint, aan zijn openbare optreden op 30 jaar. Eerst is gedoopt. Dan hoort hij de belofte. De zegen van God, dit is mijn geliefde zoon, en hem vind ik vreugde. En dan staat er, gaat Jezus vervuld van de Heilige Geest de woestijn in. Om daardoor de duivel verzocht te worden. Geen tuin, zoals in Genesis 3, maar een woestijn. Het beeld van het doodse leven zonder God. En daar is de Heer Jezus 40 dagen om door de duivel verzocht te worden. Staat er dat de duivel al die tijd er is. Maar na die 40 dagen, als Jezus als mens op zijn zwakst is, komt de duivel dichtbij. Komt de eindtest, de verzoeking. Met de vraag, laat je toch leiden door je hongergevoel. Wat je lichaam vraagt, regel dat. Verander stenen in brood. Jezus kan het. Of kijk eens naar alle koninkrijken van de aarde, alle macht en aanzien die er is. Haal het binnen. Door één knieval. Of bedenk hoeveel aanzien en status en eer je kunt krijgen van mensen. Als ze zullen zien hoe God je redt. Als je van de tempel springt. Jezus wordt op die manieren verleid. En die tekst uit Johannes die we erbij lazen, daar komen die drie dingen eigenlijk al drie terug. Wat er in deze wereld is. Waar Jezus mee te maken heeft, is de verleiding, de verzoeking die we allemaal op ons afkrijgen in ons leven. Johannes omschrijft het als begeerte, inhaligheid, ja, of pronkzucht. Ik heb heel de week gezocht naar een beter woord. Pronkzucht, dat gebruik je niet normaal Nederlands, maar hoe stond er in het Fries? Was een mooie. Groot zijn op je bezit. Was niet in het Fries, maar een vertaling in het Nederlands. En dus begeerte van de ogen staat er letterlijk. Dus afgaan en volgen op wat je ziet. Wat mooi is, wat aanlokkelijk is. De begeerte van je vlees. Bijbelse uitdrukking. Zou je hele preek over kunnen houden. Maar dat is je verlangen naar bezit. Inhaligheid. En je eergevoel. Nou, Jezus weerstaat die verzoeking. Hij reageert van nee. Ik ga mijn gevoel niet volgen. Ik heb nu honger en ik zal nu eten. Ik wil God volgen. Boven alles. En niet mijn verlangen naar bezit en naar meer. maar even plat te zeggen, niet het binnenharken van zoveel mogelijk, maar het eren van God. Dat staat er maar op één. En niet de roem, de eer, de status. Nee, ik wil God erkennen en aanbidden boven alles. Jezus overwint door te laten zien wat vertrouwen is. Dat hij laat merken dat God, zijn Vader, alle vertrouwen verdient. Het beste met ons voor heeft. En als je dat nou concreet wil maken naar ons toe, naar onze tijd, hoe werkt dat dan? Hoe werken die denkbeelden dan? Nou, ik denk dat je ze wel kunt herkennen. Die eerste, dat afgaan op je gevoel. Zo'n gedachte die heel vaak makkelijk gezegd wordt is, maar God wil toch niet dat ik me rot voel? Dus als er iets is waar ik me vervelend door voel, dan los ik dat toch op? Nou, waar heeft God beloofd? Laat allereerst zeggen, nee, God wil niet dat je je rot voelt. Dat is waar. Maar dat betekent niet dat je dat nooit gaat voelen. Want als God met jou een weg gaat en jou vraagt hem te volgen, heeft hij je nooit beloofd dat dat een gemakkelijke, gladde weg is. En welke opvoeder hier in de kerk werkt met dat principe? Ja, mijn kinderen mogen zich nooit vervelend voelen over wat ik doe. We weten allemaal dat het gaat niet goed komen. Van je ouders moest je soms dingen of mocht je soms dingen niet voor je best wel. Het gaat erom dat je God wil volgen. Of bij dat andere, dat verlangen naar bezit. Ja, maar we mogen het goed hebben. God heeft toch niks tegen zelfzorg? Nee, dat klopt. Het mag. Je mag goed voor jezelf zorgen. Maar soms gaan de dingen bovenuit. Vraagt God je even na te denken. Heb ik eigenlijk wel besef dat ik genoeg gekregen heb? Is Gods genade mij genoeg? Waarom moet ik nog meer? De Bijbel leert je dat je tevreden moet zijn met eten, drinken, kleding en onderdak. De rest is een bonus. Dan zitten we vrij ruim, de meeste van ons, in de bonussen. Dus God vraagt ons hem te dienen met wat hij ons al gegeven heeft. Dat allereerst. Of, derde verkeerde denkbeeld, je mag toch wel trots zijn. God gunt mij toch wel mijn trots. Nou, zeker, het is soms heel goed en mooi om trots te zijn. Trots op je kinderen, als ze goed presteren, als ze hun best doen, mooie dingen bereiken. Het is goed om het te horen, ik ben trots op je. En tegelijkertijd is het wel een gevaarlijk woord. Want het kan ook zo worden dat je gaat denken dat wat je bereikt in dit leven, dat het voor jou is. En jouw prestatie, en waar jij de eer en de roem voor verdient. Maar stel je even het allergrootste voor wat jij bereikt hebt. En vraag je even eerlijk af, wat als ik op een andere plek geboren was? Zuid-Soedan. Hoe was het dan gegaan? Dat is heel ver weg. Maar in Nederland zeggen we wel, je postcode bepaalt al een deel van je toekomst. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Aan woning, aan gezondheid, aan opleiding. Dan gaan we maar even door. Trots kan gevaarlijk worden. Als je niet doorhebt dat je boven alles, wat je ook bereikt, naar boven wijst. En dat je bij de dingen die je doet, het allerbelangrijkste vindt, wat God ervan vindt. En niet hoeveel eer van mensen je daarmee opstrijkt. Want als je dat binnenhaalt en God niet dankbaar bent, dat is zonde. Zonde is daarom een lastig thema, moet ik gewoon eerlijk zeggen. En zorg voor strijd. Jacobus schrijft in zijn brief: verzet u tegen de duivel en hij zal van u vluchten. Oftewel, het gaat niet automatisch. Als je niet bewust bent van die listen van de duivel, kan die je zomaar te pakken nemen. Maar als je er tegen strijdt, door je van bewust te worden, mee te nemen in je gebed, in je leven, in je wandel met God, dan zal die van je wegvluchten. Maar wees je dus wel bewust van hoe de duivel werkt. Hoe die met denkbeelden in je hoofd wantrouwen naar God probeert te zaaien. En het kan bij vlagen gaan. Want aan het eind van die verzoeking bij de Heer Jezus staat er: de duivel ging weg voor een tijd. Hij ging voor een tijd bij hem vandaan. In het Fries stond een mooie: hij wachtte zijn tijd af. Hij kan soms een tijdje weg lijken, maar hij pakt je op een zwak moment. Als je moe bent, als je moeilijk hebt, als je een tijd wat minder bezig bent geweest, misschien met God en geloof, wees op je hoede. Zonde overwinnen vraagt strijd door de kracht van de Heilige Geest. Maar we eindigen met rust. Want we zijn bij elkaar in de kerk. We gaan het avondmaal vieren. Het teken van wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het gaat bij het avondmaal om Jezus alleen. Hij is onze redder van onze zonden. Hij vergeeft. Hij belooft eeuwig leven in rust bij hem. En daarom laat je stilzetten om je van bewust te worden hoe de zonde een rol speelt. Maar laat je ook aansporen om er tegen te strijden en laat je bemoedigen. Ook als je straks het brood en de wijn ontvangt. Het is volbracht. Jezus is overwinnaar. Ook voor jou. Amen.